Oké. Vorige week zijn we begonnen met na te denken over het boek Prediker. En we hebben gezien dat hij zijn boek begon met een conclusie. Dat alles ijdelheid is. Nu, de vraag die hij zich doorheen heel het boek stelt is, wat is het voordeel van al het zwoegen dat een mens doet, waarmee hij ook maar bezig is in zijn leven, het leven onder de zon. Dus wanneer wij gaan nadenken, verder gaan nadenken over dat boek, denk steeds na over de woorden alles is ijdelheid en het andere kernbegrip onder de zon. So last time we started thinking about the book of Ecclesiastes. And today we will continue. And we remember from last time that there are two main understandings of the book, that is all is vanity and life under the sun. We zijn vorige keer gestopt met de gedachte dat de prediker zich afvroeg, wat zal het nageslacht doen? En ik wou daar nog een punt over maken, want toen ik terug aan het nadenken was over mijn les, had ik het punt niet gemaakt wat ik daarbij wou maken. Want vaak zijn we zo druk bezig met het verwerven van allerlei bezittingen. En als we dat dan bereikt hebben en we komen te sterven, wat zullen de mensen na ons doen met datgene wat wij hebben opgebouwd? En kijk dan eens naar het leven van Salomo. Kijk naar alles wat hij heeft opgebouwd. Kijk naar alles wat hij heeft bereikt en wat gebeurde er na zijn dood met dat grote machtige rijk. Het viel uit elkaar. Daar kwamen mensen die niet met wijsheid en overleg te werk gingen en Israël werd verscheurd in twee delen. Terecht stelde Salomo dus zich die vraag, wat gaat het nageslacht doen met alles wat ik heb opgebouwd. Ik mag dan wel wijs zijn geweest, maar wat hen die na mij komen. En dat moet ons ook verder doen denken als het hier en het nu, en dat we niet onze hoop en ons vertrouwen op de aardse dingen zouden vestigen. Last time we stopped with the point, at the end of chapter 2, what will the people who come after me when I die, what will they do with my possessions, with everything that I accomplished? And there was a point I needed to make that I didn't make last time. And that is if we look what happened to Salomo when he died with the kingdom of Israel. It fell apart. There came people who were not as wise as he was. And the kingdom was divided. And all that mighty kingdom, that all crumbled down. And it eventually ended up into captivity. That's something to consider when we are building our lives. And why we do things. En vandaag gaan we verder in hoofdstuk 3. Dus laten we de Bijbel openstaan in Prediker hoofdstuk 3. Today we will continue in chapter 3 from Ecclesiastes. En laten we lezen van vers 1 tot en met 11. We will read from verse 1 until 11. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Er is een tijd om te baren. En een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen, en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Een tijd om te zoeken. En een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren. En een tijd om weg te werpen. Een tijd om te verscheuren, om te scheuren. En een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen. En een tijd van spreken. Een tijd om te beminnen. En een tijd om te haten. Een tijd van oorlog. En een tijd van vrede. Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftopt. Ik heb in oogenschouw genomen de bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft, om zich daarmee te kwellen. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Tot hier. Merk op dat de dingen die we hier gelezen hebben, dat tegenovergestelde zijn. En in veel dingen van het leven hebben wij geen keuze. Heb ik gezegd, of heeft Raf gezegd, of Pravin, of Jonas, op die dag ga ik geboren worden. Nee, dat gebeurde. Kan ik misschien zeggen, ik heb besloten om in 2011 te gaan sterven. Ja, als ik zelfmoord pleeg, dan heb ik dat bepaald. Maar anders, als ik het leven zijn beloop laat gaan, bepaal ik wanneer dat gebeurt? Nee. Er zijn dus veel dingen die onder de zon gebeuren, waar wij geen zeggenschap in hebben, die ons overkomen. En er is een tijd om alles te doen in het leven. En ik denk dat ook het punt is dat hier wordt gemaakt. Het leven onder de zon is tijdelijk. En er is een tijd om al die dingen te doen en om al die dingen mee te maken, maar het is tijdelijk. If we consider all of these things that are said here, I think the main point is that we should realize that whatever we do in life, all is temporary. There are many things in here that we do not decide. I did not decide when I was born. You didn't either. You, unless you are going to commit suicide, are not going to decide 2011 is the year that I'm going to die. We don't decide it. Many things we don't decide. En we zien dan ook dat wij in het leven de toekomst niet kunnen verkiezen. Wij kunnen onze toekomst niet bepalen. Wij kunnen onze toekomst niet controleren. En dat is het punt, denk ik, dat hierin wordt gemaakt. Als we terugdenken aan vorige keer. Hoe mensen soms vasthouden aan een bepaalde zekerheid die geen zekerheid is. Wij denken soms, oh, dat loon wat op mijn rekening staat, dat is allemaal van mij. Herinner ik u het punt wat ik gemaakt heb van dat huis en van die paleizen. En de mensen die daar eens in hebben gewoond. Wij denken van, oh, onze welvaart, wij hebben het toch zo goed. Ook onze welvaart is zo onzeker. Vandaag is het er, morgen misschien niet meer. Onze gezondheid is ook zo onzeker. Wij kunnen misschien zeggen, mij scheelt niks, mij gaat niks overkomen, ik ga nooit niet ziek worden. Wie zegt dat? Wie weet dat? Ik heb op mijn vorig werk een reorganisatie meegemaakt. En dat was een jong, in zijn 20er. En die had zo hard gewerkt voor dat bedrijf. Die had zoveel bijgedragen. Dat was een van de steunpilaren van dat bedrijf. En toen die reorganisatie eraan kwam, dacht iedereen, die persoon, die is zeker van zijn job. Die gaat nooit niet ontslagen worden. Want als je nadenkt hoeveel die gedaan heeft voor dit bedrijf, die gaat nooit niet ontslagen worden. Ik was onder hem. Hij was mijn directe baas. Ik had veel eer moeten vrezen voor mijn job. Want wie was ik en wat kon ik? Maar weet je wie ontslagen werd? Die steunpilaar. Wij controleren niet alles. Wij bepalen niet alles. En wij weten niet alles wat er gaat gebeuren. We cannot choose our future. We cannot control our future. When we think about the money in our bank, when we think about the prosperity that we have, when we think about the health that we have, all is uncertain. Today it is here, and tomorrow it might be gone. We don't know what is going to happen. I had a colleague, and this colleague, in the previous company I worked for, he couldn't be missed. He did so many things for that company. He helped become the company what it was. And then there was a reorganization. And everybody was thinking, including myself, he was my boss, he is not going to get fired. Because
The company needs him. We need him.
Well, guess what? He got fired.
And I, who was nothing and who knew so much less than he did, I got to stay.
Things are uncertain in life.
En als we daarover nadenken, dan moeten we ook tot die conclusie komen.
Als het leven onder de zon alles is wat dit leven te bieden heeft, dan is het maar een ellendig bestaan. Zoveel onzekerheid. Maar daar zit een zegen in die gedachte. Als wij beseffen dat het najagen van de wind, door bezig te zijn met al die dingen hier op aarde, als dat niet het hoogste doel is van u en mij, dan gaan we verder nadenken. Wat is dan het doel van mijn bestaan? Wat doe ik dan hier op aarde? En dat is die zegen. De ijdelheid van dit leven dwingt ons om God te gaan zoeken. En om verder na te gaan denken over die dingen. We zien in vers 11, alles heeft God voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Chasing the wind. By filling our life with all kinds of daily activities should not be the main goal in life. And if we look at life in that way, that life under the sun is all that there is, then that's a miserable life. But there is a great blessing in that. And that great blessing is that we are going to think further. If that is not it, what is it then? What is the reason of our existence? And then we're going to look for God. And that's the next point. Als we verder gaan lezen in vers 12 tot 15. Ik heb ingezien dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen. En God doet het opdat men voor zijn aangezicht vrezen. Wat is, was er weer reeds lang. En wat zijn zal, is reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Tot hier. Denk na over de schepping. Hoe God zag dat alles goed was. God heeft alles goed gemaakt op deze aarde. Ja, maar, denken we dan, waarom is er dan zoveel ellende? Waarom is er dan zoveel onvolmaaktheid? Wel, door de zonde. Door de zonde heeft God de aarde aan vruchteloosheid onderworpen. Romeinen 8, laten we dat eens heel even lezen. Romans chapter 8. When we consider what happened in the Garden of Eden, we know that God made everything perfect. But if that is the case, then we might think, why then is this life so imperfect? Well, there is a reason. It was because of sin that God made it that way when sin came into this world. Romeinen 8, verse 20 and 21. Romans 8, verse 20 and 21. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dat is de zegen die daar ligt in de ijdelheid van dit leven. Dat wij God gaan zoeken, God gaan vinden en kinderen van God gaan worden. That is the reason of the vanity of this life. That we will start seeking God, that we will find God and that we will become children of God. En het is merkwaardig wat er in vers 15 staat van Prediker 3. It is remarkable what it says in Ecclesiastes 3, verse 15. Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest, en God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En we zouden kritisch kunnen denken, en dat is goed als we dat doen, en zeggen, hoe was er niets veranderd? Kijk in welke welvarende tijden wij leven. Kijk de dingen die wij hebben. Wij hebben iPads. Wij hebben gsm's. Wij hebben laptops. En wij hebben al die dingen dat er vroeger niet was. Maar denk hier eens over na. Door al die dingen die wij hebben, zijn er misschien minder zelfmoorden in deze wereld. Ik las in de week nog in de krant, de zelfmoorden nemen toe in België. Als deze dingen de verzadiging zouden brengen, waarom nemen zelfmoorden dan toe? Waarom zijn er meer en meer mensen depressief? Waarom is er meer en meer ellende als dit het heil zou brengen voor de mensen? When we consider verse 15, we might say, yes, but we've got so much more than the people had in earlier times. We've got all this technology. We've got the iPads. We've got the cell phones. We've got the laptops. And go on. Well, if these things bring satisfaction for mankind, why then aren't there fewer suicides? Why then aren't there less depressive people in this world? It was in the news just this week that in Belgium the suicides have increased. And we are so a prosperous country. The next point, verse 16 and 17. Het volgende punt in vers 16 en 17. Voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats des rechts. Daar heerste het onrecht. En de plaats der gerechtigheid, daar heerste het onrecht. Ik zeide bij mijzelf, over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen. Want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd tot hier. Als wij kijken naar deze wereld, dan stellen wij ons terecht die vraag. Waarom moet mijn kind doodgeboren worden? Waarom is dit ongeval nu gebeurd en dat die mensen daar schade van hebben? Waarom is die ziekte daar gekomen? Waarom betaalt mijn baas mij niet als ik werk? Waarom houdt hij het lonen? Waarom is het dat goede dingen gebeuren aan slechte mensen en slechte dingen gebeuren aan goede mensen? Als we zo naar de aarde kijken en als het leven onder de zon alles is wat deze aarde te bieden heeft, dan moeten we concluderen dat er veel onrecht op deze aarde is. Er zijn veel dingen die slecht zijn en er zijn veel dingen die verkeerd zijn. En wat gaan we daaraan doen? Kijk eens naar de politiek. Juist was ik nog op tv een debat aan het volgen. En het is vaak lachwekkend als je ziet hoe politiekers spelletjes spelen. En eigenlijk zouden we er heel bedroefd van moeten worden, want ze spelen met het geld van de mensen die er hard voor moeten werken. Maar hoe politiekers onrecht doen en hoe wij dan vertrouwen hebben gegeven aan mensen. En als we dat vertrouwen aan die mensen hebben gegeven en ze gaan dan moeten uitvoeren wat ze beloofd hebben, dan zien we keer op keer dat ze niet doen wat ze zeggen. En wat doet dat met ons? Dat frustreert ons. En wat kunnen wij daaraan doen? Niks. We gaan misschien de volgende keer opnieuw stemmen voor iemand anders. En als die andere persoon dan aan de macht komt, dan gaat die juist hetzelfde doen. Er is veel onrecht. Hoeveel mensen zijn er niet die geen vertrouwen meer hebben in de justitie? Dat ze zien dat mensen die slechte dingen doen, gewoon de dag erna terug op straat rondlopen. En dan zeggen ze, is dit nu rechtvaardigheid? Is dit nu gerechtigheid? Ik ben een slachtoffer, ik moet lijden en die mensen die de daders zijn, die mogen gewoon vrij rondlopen. Kijk naar de bedrijven. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Wie zijn de mensen vaak Niet altijd, maar wie is het vaak die promotie krijgt in een bedrijf? Degene die de anderen een mes in de rug steekt en degene die het baas het goed of het beste in de mond kan praten. Dat is overal zo. Dus ik heb al verschillende bedrijven gewerkt en keer op keer zie je dat terugkomen. Is dat eerlijk? Is dat rechtvaardig? Nee, maar dat is de realiteit van dit leven. En Prediker beseft dat. Hij zegt, er is veel onrecht. Maar, zegt hij, God zal over die rechtvaardigen en over die onrechtvaardigen gerecht oefenen. En dat moet een vertroosting zijn. Dat God het ook ziet. Hij zegt, voor elke zaak en voor elk werk is er een bestemde tijd. When we consider the words in verse 16 and 17, then we see that there is a lot of injustice in this world. And if we go to India and we consider the politicians, do we really think that the politicians there are much more different than the politicians here in Belgium? That they are not corrupt? That they don't take briberies there? That they do everything for the people and not for themselves? Well, this is the way it's done in Belgium. And I'm pretty sure it's so in India too. And when we look at these things, when we have voted for these people and we have given them some kind of authority to behave in our on behalf of us, we see that they are not going to do what they promised. We become frustrated, and the next time we may vote for another person and that person will just do the same thing. And we cannot do anything about it. How many people aren't there that do not trust justice anymore? That they are the victims of a crime and you see the person who did it the next day or even the same day walking on the street not being punished. And we become frustrated. Who are the ones, most likely, it's not always like that, but what we see happen often, I've seen it a lot, who are the ones in the companies that get the promotions? The ones who speak the buzz to their mouth and who stab their colleagues a knife in their back. It is everywhere like that. And we can become so frustrated. If life under the sun is all, if that is all, what's the purpose of that? But the preacher says, God will judge the just and the unjust. And that's a comfort. When we consider the words, verse 18 until 22. Laten we eens nadenken over de woorden in vers 18 tot 22. Eerder, vorige week, hebben we al gezien dat het lot van de wijze en de dwaze hetzelfde is. We sterven. En Prediker vroeg zich dan af, wat is dan het voordeel dat ik wijs ben geweest in mijn leven? Maar hij zei wel, er is een voordeel om wijs te zijn in uw leven. Het zal u beter afgaan. Maar hier zien we dat hij het punt maakt. De mens scheelt in dat opzicht niks van de dieren. Net zoals een dier sterft, zo sterft de mens. Net zoals een mens sterft, zo sterft ook een dier. We sterven allebei. Er zijn zelfs dieren, zoals een schildpad, die langer leven dan een mens. Dus je zou beter een schildpad kunnen zijn onder de zon. Maar daarom is het ook goed dat wij leren uit deze woorden. Dat wij ons niet moeten beperken tot het leven onder de zon, maar dat we verder moeten kijken dan het leven onder de zon. Last week we considered that the fate of the wise and the unwise is the same. Both die. And here the preacher makes a similar point. He says, when you consider the animals and you consider man, we are the same because we both die. And if that is all what life under the sun has to offer, then it's vanity. And therefore it's good to consider what he has said before. We should seek God in all of this. We should look further than life under the sun. Hoofdstuk 4 van 1 tot 3, chapter 4, verse 1 to 3. Wederom aanschouwde ik alle onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En zie, tranen der onderdrukte, en zij hadden geen trooster. Maar aan de zijde hunner onderdrukkers was macht, en zij hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die reeds lang gestorven zijn, gelukkig boven de levenden die nog in leven zijn. En gelukkiger dan die alle prees ik degene die er nog niet geweest was, die nog niet heeft aanschouwd het boze werk dat onder de zon geschiet. 1-3. We zien dat terugkomen en dat heb ik juist in het voorbeeld ook aangehaald. Het is van alle tijden en van alle plaatsen dat de onderdrukkers de macht hebben. Zij die de macht hebben, die zullen onderdrukken. Gisteren zag ik op tv een reportage van wat er in Mexico gebeurt. En daar is wel de politie en daar is wel politiek. Maar daar is zoveel misdaad dat daar de misdadigers in bepaalde steden de macht hebben. En omdat zij de macht hebben, onderdrukken zij de anderen. En dat is ook iets waarvoor wij gefrustreerd kunnen geraken. Waarin wij ons tekort voelen gedaan. Herinner u 100 jaar terug hoe in België de arbeiders werden onderdrukt. Door grote, machtige bedrijven. En mensen moesten in de ellendigste omstandigheden werken voor een hongerloon. En daar kwamen de vakbonden. En de vakbonden, die werden groot. En die kwamen op voor de rechten van de mensen. En die gingen daarvoor strijden. En die hebben goede dingen bewerkt voor de mensen. En vandaag de dag zien we dat de vakbonden zo groot en machtig zijn geworden, dat zij het zijn die nu vaak onderdrukken. Zij die de macht hebben, dat zijn zij die onderdrukken. En dat is een realiteit van dit leven. Je moet Psalm 73 maar eens lezen. We gaan dat nu niet doen. Maar daar zien we dat David hier ook over schrijft. Hoe hij zo bijna het spoor was kwijtgeraakt, omdat hij keek naar de onderdrukkers. Omdat hij keek naar dat feit en die mensen leek het zo goed te gaan. Of misschien laten we dat even lezen. Let us go to Psalm 73. It is from all times, it is of all times and all ages that we see that the people who have the power, that they oppress the people. And this is where David is going to speak about. We will read from verse 1 until verse 9. And then verse 16 and 17. Dus van 1 tot 9 en dan vers 16 en 17. Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, bij kans waren mijn voeten afgeweken. Bijna waren mijn schreden uitgegleden, want ik was afgunstig op de hoogmoedige, toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Want moeite hebben zij niet, gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling der stervelingen delen zij niet. En met andere mensen worden zij niet geplaagd. Daarom is de trots hun een halssieraad. Het geweld omhult hun als een kleed. Hun ogen puilen uit van vet. De inbeeldingen van hun hart lopen over. Zij spotten en boosaardig spreken zij van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Ze zetten een mond op tegen de hemel. En hun tong roert zich op de aarde. Vers 16 en 17. Ik tobde erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het voor mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op een einde lette. Het is een kwelling voor ons wanneer wij nadenken over het onrecht dat de onderdrukkers op deze wereld andere mensen aandoen. Maar laten we als David verder nadenken. Laten we kijken naar het einde van de wandel van deze mensen, wetende dat God gericht over hen zal oefenen. It is a great frustration for the people of this life, of this world, who do not think beyond life under the sun, who do not consider God and His judgment. If they see how much injustice there is in this world done by people who oppress other people. But let us therefore, like David, do this and consider that we will watch at the end of these people and knowing that God will judge them. Ecclesiastic 4, from 4 till 8. Prediker 4, van 4 tot 8. Ook zag ik dat alle zwoegen, als ook alle bekwaamheid in het werk, louter naijver is van de een op de ander. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind. De dwaas laat zijn armen over elkaar en verteert zichzelf. Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Wederom aanschouwde ik een ijdelheid onder de zon. Daar is er een zonder metgezel. Ook zoon of broeder heeft hij niet. En er is geen einde aan al zijn zwoegen. Ook worden zijn ogen niet verzadigd van rijkdom. Voor wie top ik mij dan af en ontzeg ik mij het goede? Ook dit is ijdelheid en een kwaad ding. Tot hier. Kennen we dat? Wat Prediker zegt in vers 4, het zwoegen van de mens dat voorkomt uit naijver, uit afgunst. Al mijn buren, die hebben zo'n mooie auto gekocht. En ik ga nu zo hard werken, omdat ik nog een mooiere auto wil kopen. Of mijn broer heeft een mooie gsm gekocht. En ik wil een nog mooiere hebben. De afgunst. Veel mensen gaan zich zo laten ingaan met zwoegen, hard zwoegen. En het komt alleen maar voort uit naijver. Daartegenover staat in vers 5 de dwaas die zijn arm over elkaar slaat. En wat gebeurt er als je arm over elkaar slaat? Dan doet je niks. Dan zit je lui. En als je niks hebt om te eten, om te verteren, wat moet je dan verteren? Uzelf. En daarom zegt hij ook in vers 6, beter is het om een handvol rust te hebben dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van de wind. En dit is trouwens een gedeelte waarin Prediker nu, hij heeft tot vers 4 heeft hij gesproken over dingen die hij heeft ondervonden en dingen waarvan hij gezegd heeft, dit is wijs. Dit is wat ik gezien heb, wat mij niet kan verzadigen. Dus uit ondervinding heeft hij gesproken. En nu gaat hij spreken over dingen die beter zijn in het leven. Het is beter, vers 6, om een handvol rust te hebben dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van de wind. En dan gaat hij ook verder en dan zegt hij, er was eens iemand. Wat zegt hij in vers 8? Er was eens iemand en die had geen metgezel. Die had geen zoon, die had geen broer. En er is geen einde aan al zijn werk. Altijd maar werken. En hij heeft veel en hij wordt daar niet van verzadigd. Wat nut heeft dat? En ik denk dat het punt wat in deze verse gemaakt wordt is, dat wij moeten leren om maat te hebben. Om tevreden te zijn. Niet te veel en niet te weinig. When we consider these verses, the preacher is going to talk now about things in the coming verses that are better to do while living under the sun. And he talks in verse 4 about things that people do, that they work hard, but the reason they do it is because they are jealous of what other people have and do. And therefore they themselves are going to work harder and gain more themselves. And the opposite of that is in verse 5. It's the fool. And the fool, I don't know how the English says it, but he does like this.
folded his hands.
Yes, he folded his hands. And if you do not work, and you do not have money, and you don't have anything to eat, and what does it say then in verse 5?
And he eateth his own flesh.
And he eateth his own flesh. So if you do like this, and you have nothing else to eat because you're lazy, you have to eat your own flesh. And that's the opposite. And verse 6, therefore, he says, it's better to have some rest than always work hard and chasing the wind. And then in verse 7 and 8, he tells about the story. There was a guy. And we know, we do the same thing. There was a guy, and he had nobody. And he worked so hard, but he finds no satisfaction for all of his work. Why should we do that? That's the question. And I think the theme of these verses that we have read from 4 to 8 is that we should be moderate in life. We shouldn't be hardworking, chasing all these things that cannot satisfy, but we should be working. And we should not be lazy, not doing anything. Moderation. And at the last point for today. Vers 9 till 12. Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op. Maar wee de ene, die valt zonder dat een metgezel hem opricht. Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden. Maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen? Twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. En het lijkt mij dat waar Prediker hier over schrijft, is dat het leven onder de zon zoveel beter is met vrienden om je heen. Dat het zoveel beter is om je leven te kunnen delen met mensen wanneer jij het moeilijk hebt, die u gaan oprichten. Maar niet alleen dat, dat jij ook zo iemand mag zijn voor die andere persoon, dat wanneer die andere het moeilijk heeft, dat jij die persoon kunt oprichten. En het is zelfs nog beter wanneer er drie zijn. En dat is denk ik de gedachte. Vriendschap. Vriendschap hebben in het leven. Spreuken 27 vers 17 zegt, zoals men ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. Het is beter om het leven onder de zon door te gaan met mensen om je heen. Mensen die lief en leed met u delen. Vriendschap is dus veel belangrijker en waardevoller dan alle plezier, macht en bezittingen die dit leven te bieden hebben. And the last point we're going to talk about today is, it's better to have friendship while living under the sun. Because a friend will help you when you are facing difficulties. But not only that, you will be the one helping your friend when your friend is facing difficulties. At the end, he says, we're three. That's even better. So I think the point here is friendship. Friendship is better in life than having no friends. That we can encourage one another, that we can help one another, and that we can be there for one another. And if we do that, those are things that are better in life under the sun. Tot hier vandaag de les. Until here we will speak today. Amen.